Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u zo zeer voor deze avond ons gegeven in uw liefde, in uw trouw, in uw genade, in uw barmhartigheid. Heer, we danken u dat gij zo in ons midden zijt, ons wilt onderwijzen en gaan u zelf. Dit is wel een hele grote bijzonderheid, want wie zou dat beter kunnen doen dan gij zelf? Want het is toch ons verlangen, in ieder geval onze bedoeling om u te leren kennen, want u hebt gezegd, dit is het eeuwige leven, dat we u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus Heer, daar gaat het om, ook deze avond. En we zeggen u, dank Heer, dat ook Rina weer bij ons kan zijn. Ik bid ook uw zegen voor haar en uw sterkte, Heer, uw wijsheid en Heer, in al de handelingen die ze ondergaat in deze dagen. Ik bid ook vrouw voor Ria, Heer, als ze toch een operatie te wachten staat morgen, dan bidden we, dragen haar aan u op, Heer, en bidden voor uw wijsheid en de leiding van uw geest voor degene die de operatie doen. Hemelse Vader, zo bidden we ook voor deze avond dat we zo harten hebben die vervuld kunnen worden met uzelf. Heer, dat we zo mogen zien wat de bedoeling is van het leven. Het leven met u. Heer, dat we niet zomaar een godsdienstig leven hebben. Maar dat we een leven hebben met de Heer Jezus. Vader, we danken u voor zoveel genade. Dat we ook uw woord hebben ontvangen. Dat we zo ook met uw woord mogen leven. Daaruit mogen leven, daarin mogen leven. En daarmee mogen leven. Het is zo'n grote belevenis, Heer. Om dat woord zo te kennen. Vader, we dragen dan ook zo deze avond aan u op. Dat gij ons zo wilt onderwijzen. Dat wanneer we in ieder geval hier gaan, dat het niet is dat iemand onderwijst buiten uzelf. Heer, dat gij alleen maar door de mens heen wil spreken, want anders zou het menselijk zijn, Heer. En dan kan niemand groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is de bedoeling, dat gij zo in ieder vervuld met al de volheid Gods. Vader, we danken u daarvoor en we bidden dat gij daartoe ook deze lippen wilt zalven en zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam, amen.
Amen.
We waren de laatste tijd in Hebreeën. En het laatst waren we in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 van Hebreeën. En daar gaan we ook nu eerst eventjes een stukje lezen. En dan gaan we dat overdenken. En zien wat de Heer ons wil laten zien. En het gaat hier eerst over de wet en het gaat over offeranden. En wat voor offers dat er allemaal zijn. In ieder geval, we gaan het eerst lezen, een stukje hiervan. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd worden. Omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren wederde gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het gehele boek is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, terwijl ik naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. En ieder priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtofferen, dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met een of ander heeft hij in eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. De Heilige Geest getuigt het ons ook. Nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Waar nu vergeving er zelf is, daar is geen offerander meer voor de zonde. Zover lezen we op dit moment. We zien even verder die vers geslachten weg, de Heer Jezus Christus. Dit geschiedde dus wanneer we even bedenken, het is goed om er even doorheen te denken, dat die offers die dagelijks gebracht werden, die werden gebracht in de tabernakel. Later in de tempel. Maar in de tijd van David, en ik weet niet hoe het met u is, maar een van de zegeningen die we ontvangen is wel als we de psalmen lezen en dan zijn er heel veel psalmen van David. En vanmorgen zat ik ook zo'n psalm te lezen. Ik ga u daar even mee naartoe nemen. En dat was psalm 26. Begon vanzelf met een andere psalm. Maar dit was, mijn aandacht werd getrokken naar psalm 26. En het is ook heel mooi wat hij daar zegt. En dan wil ik even aanhalen dat terwijl David zoveel van deze psalmen geschreven heeft, zien we daar de gemeenschap die hij had met God. En er is iets waar hij eigenlijk heel weinig over zegt. Maar daar zegt zijn zoon er meer over. Dan zullen we zo eens naar kijken. Maar in ieder geval, nu heb je psalm 26. En ik kom bij vers 8. En er staat, Heere, ik heb lief de woning van uw huis. En de plaats van de tabernakel uw Heer. Ik heb lief die woning. Die plaats waar u woont. Dat heb ik lief. Dat is uw aanwezigheid. Er is dat heiligdom waar God is. Daar vind ik die gemeenschap met God. Zoals hij dat ook weer naar voren brengt in psalm 23. En zegt hij, immers ik zal in het huis des Heren verkeren. Al de dagen van mijn leven. Zie heel zijn hart gaat daar naar uit. Hè, om zo met de Heer te leven. En dat is heel mooi, is heel diep trouwens. Als u even naar psalm 27 kijkt, dat is heel bekend natuurlijk. Dan ziet u dat ook. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Je ziet dus die eenheid met de Heer. En tegelijk wanneer je in dat vierde vers komt. Één ding hè, heb ik van de Heer begeerd. Dus die niet zomaar zeggen, nou, de Heer zou leuk zijn als ik dat kon krijgen. Dat heeft hij begeerd. Daar zit zijn hart in. Daar verlangt hij naar. Er is iets hier dat hij nu wil hebben. Dat zoekt hij met heel zijn wezen. Ik heb dat begeerd. Dus dat begeren, dat verlangen, dat enige. Er zijn zoveel dingen in de wereld die ons een beetje aantrekken. Maar dat enige, dat begeren, dat verlangen naar die plaats, naar die schoonheid, die heerlijkheid, die liefelijkheid van de Heer Jezus, naar die woning, die plaats waar Hij is. Daar zit David dan, hè. En wat een tegenstelling dat is, moet ik even zeggen zoals ik dat zie. Als u bijvoorbeeld, dat kunt u vinden, houd dit even vast. We komen hier zo terug bij die psalmen nog even. En dan moeten we even teruggaan naar 1 koning in het 8e hoofdstuk. En daar ziet u dat de tempel die is gebouwd. En dan ziet u daar komen er heel wat samen. En dan staan ze rond dat altaar. En dan gaan we eens even kijken hoe Salomo dit aanpakt. Nou, Salomo, de wijste man die er geleefd heeft, hè? 1 Koningen 8. Die hele wijze man. in vers 62. Lang hoofdstuk, hè? Ja, lang hoofdstuk. 1 Koningen 8, vers 62. En zie wat er dan gebeurt. Dus je hebt hier altaar en zo. Ze zijn gereed te worden. Extra priesters en zo. Al land. En de koning en gans Israël met hem offerde slachtofferen voor het aangezicht des Heren. En Salomo offerde ten dankoffer dat hij de Heren offerde 22.000 runderen en 120.000 schapen. Ik heb ze nog nooit aan elkaar gezien. De Heren wel natuurlijk, maar die heb ik nog nooit aan elkaar gezien. Ik heb wel schaapjes gezien van allerlei soort, maar 120.000, dat zijn er heel wat. Hè. Zou de hele polder wel vol zijn hier zo. Nou, of 22.000 runderen. Waar was Salomo mee bezig? Salomo was niet bezig net zoals David. David was bezig met zijn hart. Salomo was bezig met het uiterlijke. Veel slachten, veel bloed. En krijgen we ook daar, later komt er ook iets, wordt er iets over gezegd, over het slachten en zo. Dat vindt u bijvoorbeeld in Jesaja. In Jesaja, het eerste hoofdstuk, wordt er iets over gezegd. En ik zeg niet dat het niet goed was dat Salomo die offers bracht. Daar heb ik het niet over. Ik laat even zien hier dat Salomo die was hiermee bezig. Maar David was met dat hart bezig. Want terwijl, laten we er gelijk bij zeggen, dat terwijl Salomo al die slachtoffers bracht, heeft hij ook veel slachtoffers gebracht. Volgt u me? Hoeveel slachtoffers heeft hij gebracht? Wel in ieder geval 1000. Volgt u me? Hij heeft in ieder geval 1000 slachtoffers gebracht. David heeft er ook wel gebracht. Maar geen 1000. Maar je ziet het hart van David. En je ziet. In zijn jeugd zag je dat ook wat. Bij Salomo. Maar je ziet dat was zo gauw over. En toen was hij bezig met. Het wereldse. Het vleeselijke. Maar je ziet met David. Die gaat door tot het einde toe. Niet dat hij niet gezondigd heeft. Nee, dat gaat niet over. Het gaat erover waar was zijn hart. En waar is u in mijn hart? Is dat hart dat zegt, 1 ding heb ik begeerd. Dat zal ik zoeken al de dagen van mijn leven. Dat ik in het huis des Heren mag verkeren. En zijn lieflijkheid aanschouwen. Zijn schoonheid. Als je de schoonheid van de Heer Jezus wil zien, dan moet je wel naar ooglid gaan natuurlijk. Dat heeft dan ook alweer Salomo geschreven. Maar dan zeg ik, hé, David die kende daar wat van. Salomo die schreef het. Een verschil. Om iets te kunnen beschrijven en iets te beleven. Dat zijn 2 grote verschillen. Kunt u het beschrijven? Dat is mooi. Maar beleeft u het? Want dat is mooier. Volgt u me? Het gaat dus hier om de belevenis van David. En hoeveel door de eeuwen heen zijn niet verrijkt door het lezen van de psalmen. En hoe de mens daar ook over denkt. Jaren voor jaren eigenlijk hebben we die psalmen gezongen. En nu, ik zeg het heel eerbiedig, zijn ze een beetje in de oude doos gegaan. Ze zijn vervormd, of verplaatst, of wat dan ook. Maar 1 ding is zeker, ze zijn niet veranderd. En hier hebben ze onveranderd staan. Wanneer we lezen, de Heer is mijn herder, dan is dat net zo diep als dat het was toen hij dat schreef. Er is diezelfde Heilige Geest, is daarmee bezig. Die heeft dat ons gegeven. En die mens, die is er tegen. Die is altijd tegen. Die is nooit voor God. Die is altijd tegen God bezig. strijden. Worden dat heel diep onderwezen er in Galaten 5. Hè? Niet alleen is het vlees strijdt tegen de geest. Maar je ziet zelfs dat het de geest die strijdt tegen het vlees. Je ziet dat het vlees is. In Johannes lezen dat de Heer Jezus zegt dat het vlees is niets nut. De geest is het die leven geeft. Nou, hier de geest die geeft dat leven. Nou, als je hier naar Jesaja 1 gaat, dan zie je er iets van, hè? Hoe God kijkt naar al deze dingen. En dus hier heeft hij het ook over het zondige volk. En je kunt hier zien. Dan lees ik even verder in vers 10. Hoor des Heren woord, gij overste van Sodom, neemt ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorre. Wat zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heren. Ik ben zat van de brandoffers. De rammen en het smeer der vette beesten. En heb geen lust aan het bloed der varen. Nog ter lammeren, nog ter bokken. Zou je denken, ja, waar, vertelt u me eens, waarom zou God daar ook blij mee zijn? We gaan daar een lam slachten. Waarom zou God er blij mee zijn? We gaan een bokje slachten. Waarom zou God er blij mee zijn? Dan komt een duifje aan, waarom zou God er blij mee zijn? En zo kun je doorgaan. Waarom zou God blij zijn met al dat geslacht van al die, van die dieren? Is hij daar blij mee? Nee, helemaal niet. Dat maakt hij ook duidelijk. Als het tenminste niet inziet dat er onmiddellijk, wanneer het geslacht is, dat het direct gewezen wordt. Ja, maar het wijst naar de Heer Jezus. Dus in dat, nou dat hebben we ook daarnet gelezen in Hebreeën 10. Ik weet niet of dat opgevallen is, maar dan lees je daar ook. Hè. In het gehele boek staat van mij geschreven. En als het niet van de Heer Jezus geschreven is, en als het niet voor hem en van hem is, dan wat is het dan? Dan zou het alleen maar gaan over bloed dat niet van hem is. Maar als het wijst naar het bloed van hem, als het wijst naar het leven van hem, als het wijst naar het lijden van hem, als het wijst naar de volheid van hem, alleen dan is er leven. Alleen dan. Maar buiten dat is er geen leven. God die gaf dat voorbeeld al heel vroeg door Abel, de eerste. In ieder geval de eerste die we lezen. Wat Adam ermee gedaan heeft, dat is ons niet bekend. Want daar lezen we verder niet van. Maar van Abel wel. Want had hij een lam geslacht. Maar er wordt niets gezegd van een lam geslacht zozeer. Er wordt gezegd van het geloof van Abel. Dat is zo mooi, hè? Er wordt gesproken van het geloof van Abel. Een lam, dat is, mag ik het even zo zeggen, het is eigenlijk een bijkomstig iets. Ja? Het is iets, het is niet het beeld zelf. En dat was hetgene dat we zagen in Hebreeën 10. En dat is waar hier gewezen wordt op dat judaïsme. Dus laat ik even zeggen, het godsdienstige leven in zijn geheel. Er wordt dus op ingegaan, hey, het gaat niet om jouw beetje godsdienst. Het gaat om de Heer Jezus Christus. En dan zouden we even terug moeten gaan naar het eerste hoofdstuk van Hebreeën. En dan zie je dat helemaal pas. Dat was toen we in Canada waren. Er was een broeder en die was er al, ik weet niet zeker hoe lang, dat hij al bezig was om uit Hebreeën te spreken. Een van de keer dat we er waren, dan sprak je ook uit Hebreeën. Dus ja, toen de keer dat ik sprak, ik zeg, nou Jim, ik wil je niet ondermijnen, maar ik ga ook naar Hebreeën toe. Nou, ik zeg, maar als je het eerste hoofdstuk niet als je fundament hebt, dan kun je de rest wel vergeten. Want het eerste hoofdstuk zet helemaal uit wie de Heer Jezus is. En hoe de Vader denkt over de Zoon. Dat zet dat helemaal uit. Dus de rest, al die volgende hoofdstukken, die zijn er opgebouwd. Zie, allemaal. En zo is het. Hij is het fundament, zegt Paulus in 1 Korinthe 3 vanzelf. Hè? En een ander fundament hebben we niet. Dat is het enige fundament waar we op kunnen staan. En er is niets anders. En veronderstel dat we ergens anders op gaan bouwen, Remco. Ja, dan is het allemaal zinkend zand. ZZ. Dan is het niet eens ZOZ, dan is het ZZ. Zinkend zand. Daar ga je. Vom. Heb je dat wel eens gezien? Ik weet niet dat ik dat hier was verteld precies, maar in ieder geval jaren geleden, hoe lang zou dat? Het was in, ik dacht dat het in 69 was. Toen waren mijn vrouw en ik zijn met nog twee mijn boeren en hun vrouwen zijn we naar Bermuda geweest. Dat is in Bermuda geweest, weet je wat ligt? Nou, Bermuda ligt een eentje uit New York. Klein, heel klein eilandje, zo'n 20 mijl lang en 1,5 mijl breed of iets dergelijks. En daar waren we. Toen waren we daar en we hadden dus het motel waar we verbleven. En dat was een chain, noemen ze dat. Hè. Dus er waren anderen daar je ook naartoe kon gaan. En er was ook een strandhuis bij. Dat betekende, er was ook een restaurant en van alles bij. Dus wij waren er op dinsdag, waren we er wezen zwemmen aan het strand. En zoal, ja, maar dat was wel mooi. Wat heb ik ook. En, alhoewel ze dachten dat we daar gek waren. Want wij waren daar begin december, maar dat is toen net zo lekker warm. Maar die mensen liepen er allemaal met bivakmutsen op. En in ieder geval, wij gingen zwemmen. Een paar dagen later was het vandaag. En we gaan zwemmen. En we komen daar aan, weer bij de strandhuis. We hadden allemaal van die scooters. En dat was grappig. Maar goed, daar gaan we nu niet verder over spreken. En we komen er aan. En die man van dat strandhuis, die komt naar buiten. En zo, dat strandhuis zat eigenlijk hoog van de weg. Net of hij op de dijk was. En dan ging hij zo naar beneden. En dan kon je zo dat strand op. En weet u wat die man tegen me zei? Hij zegt, er is geen strand. Oh, er is geen strand. Wij hebben hier 2 dagen geleden, hebben we hier gezwommen, we hebben op dat strand gelegen. Waar is dat strand gebleven? Hij zegt, ieder najaar gaat er 12 voet, dat is 4 meter, diep, weg. Het voor komt er terug. Veronderstel dat hij een huisje opgebouwd had, dan was het weg. Zie, dat was gewoon weg. Die zegt, nou, kom nu voor de... Ja, we hebben het met onze eigen ogen gezien. Ja, ik kon het ook zo zien. Want ik zag ineens, zag ik die grote pilaar van een rots daar. Voorheen was dat... Ja, ik zal me nu ook een vergelijking maken. Zeg maar dat die paar meter boven het zand uitstak. En nu kon je het zien. Meters kon je zien nu. Was weg. Geeft het je een beetje een idee van zand... He? Van zand dat zomaar weg kan spoelen en dan ga je huisje. En dan moet je luisteren. De godsdiensten zijn allemaal op zand gebouwd. Allemaal op zand gebouwd. Niet op de rots. Die rots die bleef staan, die is niet weggespoeld. Die zagen we daar duidelijk staan. Maar de zand was allemaal weggespoeld. Waar ga je nou je huisje bouwen? He? Waar ga je leven bouwen? Ga je leven bouwen op de Heer Jezus Christus? Of ga je leven bouwen op zand? Op godsdienst? Op niets dus. Nou, hier zie je dus, in David zie je dus dat leven. En als er nou eentje dicht bij de Heer geleefd heeft, gaan we zo eens lezen hoe dichtbij hij... Want het, al die dingen, al die psalmen, die verwijzen weer naar... De Heer Jezus. Ik zal er even met u lezen. Zien of dat u dat kan vinden. En ik kijk weer. En dan ga ik dat lezen. En dan zullen we eens kijken welke dat is. En kijken of dat u het ermee eens bent. Of dat spreekt van de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Van de woorden mijns brunnens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Heeft iedereen het gevonden? Waar is het? Psalm 22. Is er één psalm die dieper spreekt van het lijden van onze Heer Jezus? Van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? Is er een psalm die dieper daarvan spreekt? Ze spreken allemaal van hem. Maar we kunnen natuurlijk ook anderen nemen die van datzelfde lijden spreken. Want dit is toch wel een hele diepte hier, hè? Die David zo beleeft met de Heer. Wat een diepte van gemeenschap. Zie, David was ook een herder. Ik heb daarnet gezegd dat Salomo, die had ook slachtoffers. Hij offerde ook. Maar hij had ook slachtoffers. David die leidde zijn volk. Hij was een herder. Hij was eerstelijks een herder. Dat had God ook gezegd. God had ook gezegd tegen hem. Dat hij zocht een herder. En David was die herder. Hij is opgegroeid als een herder. Het was zijn leven. Hij was niet bang. Om achter een leeuw of achter een beer aan te gaan. En een schaap uit de bek te redden. Wat een beeld van de Heer Jezus. Die ons redt uit de muil van de leeuw. Die rondgaat als een briesende leeuw. Wat een beeld ervan, hè. Wat een redding, hè. Wat een verlossing. En die niet bang is om achter die beer aan te gaan. De Heer Jezus, die gaat zo voorop, hè. Zo zie je dat, hoe het beeld dat David uitspreekt. Hoe die dat laat zien in zijn leven. Dat zag je bij Salomo niet. Hoop offers. Rivier van bloed. Kan je je voorstellen? Ik heb geen voorstelling ervan. Ik ben in slachthuizen geweest. Maar dat heb ik nooit. Daar heb ik geen voorstelling van. 22.000 runderen. 120.000 schapen. Geen idee. En ik denk eerlijk gezegd niet dat er iemand hier is die er een idee van heeft. Hoe dat is. Dat is een rivier van bloed. Ik heb wel eens 10 runderen zien geslacht zien worden of iets dergelijks. En dan is het best heel wat bloed. Maar als je er zegt over 22.000, ja, dan heb ik geen idee, helemaal niet. Een rivier van bloed. Maar al dat bloed, hebben we gelezen in Hebreeën 10, dat was niks weg. En was God ermee tevreden? Was hij er blij mee? Helemaal niet. Helemaal niet. En zeker in dat Judaïsme niet, was ze niet zagen dat dit sprak van de Heer Jezus. En daarom was je ook mee vertoond. En dat laat hij ook zien in Jesaja. Dat hij er helemaal niet op gesteld is. Hij zegt, ik heb er niks mee. En die dachten, ja, we zullen nog eens wat gaan offeren. En hoeveel hebben er niet, lees je door het Oude Testament heen, en hoeveel hebben er niet geofferd? En die dachten dat ze er God mee behaagden. Er was een koning van Israël die dat ook deed. En hij begon te offeren voordat de profeet kwam, voordat de priester kwam. Deze was profeet en priester. Ja, de eerste koning van Israël. Die was hem voorgegaan. Saul. En die ging zelf maar offeren. Want hij had haast. Hij kon niet wachten. Viel met David niet. In al zijn benauwdheden kende hij de Heer. Mooi is dat, hè, dat in al de benauwdheden ken je de Heer. Hoe benauwd het ook zal zijn, hoe moeilijk het ook zal zijn, maakt allemaal niet uit, je kent er de Heer in. Vele zijn de benauwdheden de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heer. God is goed, God is goed. Het is de bedoeling dat we zijn zoon zien. Dat we dat lam zien. En dat is hetgene waar Hebreeën van spreekt. Omdat de godsdienstige mens, want het is geschreven in het Judaïsme. Maar tegelijkertijd voor ons vandaag is het voor de godsdienstige mens. Die allerlei dingen heeft. Behalve de Heer Jezus. Behalve de Heer Jezus. Want je kunt één van twee hebben. Je kunt of godsdienst hebben. Of je kunt de Heer Jezus hebben. Maar je kunt ze niet allebei tegelijk hebben. Huh? Dat is één van twee. Welke hebt u? Huh? Welke hebt u? Wordt er altijd wel eventjes bij bepaald. Okay? Dus u ziet dat hier. In deze psalm. Mooi is die psalm. Hè? Cordy heeft dat nog alles dat hij dat leest in de zangdienst. En nou, terwijl je bij psalm 22 bent en zo, dan zie je ook psalm 23, hè? De Heer is mijn herder. En omdat je psalm 22 hebt, kun je ook psalm 23 hebben. Want als je psalm 22 niet had, kon je psalm 23 niet hebben. Als hij niet als het lam van God geslacht is, dan heb je ook geen herder. Dan heb je geen verlosser. Dan is er niemand daar die je zou leiden. Naar wateren, naar levende wateren. En wateren des levens. Hè? En zo zit het in elkaar. En dan kun je ook geen psalm 24 hebben. Want dan heb je ook geen herder die om je komt. Want daar gaat het over. Hè? Psalm 22 is de goede herder. Psalm 23 is de grote herder. Psalm 24 is de opperherder. Ja, de opperherder die komt voor zijn schaapjes. Ziet er naar uit dat hij komt. Zo, dat was niet zo'n erg voltallig antwoord hier. Hè? Ja, nou goed, dus, je ziet dus deze dingen hier, die ons hier gegeven worden. Moet je eventjes teruggaan met me, ook hier nog in die psalmen. En dat in de 15e psalm bijvoorbeeld. En dat doet hij een vraag. Doet hij een vraag. Hè? Heren, wie zal verkeren? Wie zal verkeren in uw tent? Oh, je kunt daar gewoon het verlangen van David in proeven. Heren, wie kan er in uw tent komen? Heb je wel eens een kind, of misschien veranderen, een kleinkind, en dan staat er, dat blijft me vragen, blijft me vragen, blijft me vragen, en dan zeg je tenslotte, ja, maar ik wil, zie? Wie kan er in verkeren? En die kunnen volhouden, hè? Die kunnen volhouden. Het is net of de David hier zegt, ja, ik hou toch vol. De aanhouder houdt aan. Hè? Hou je ook aan? Oké. Dan gaan we verder. Heren, wie zou verkeren in uw tent? Wie zou wonen op de berg uw heiligheid? Zie je wat een verlangen dat er uitspreekt. Wat een warmte dat geeft. Wat een kracht dat er uitkomt. Wat een belevenis dat is. Heren, wie zou verkeren in uw tent? Wie zou wonen op de berg uw heiligheid? Oh, dan zegt hij, ja, en dan kom je bij de onmogelijkheid uit, want dan gaat iemand wat dingen vertellen. Maar, er is een lam. Dat is een lam van God dat geslacht is. En dat ons leidt naar die berg van verheerlijking. Naar die berg waar de Heer is. Naar die tent waar de Heer in woont. Ik denk dat dat moet wel destijds, ik weet niet hoe lang geleden is, nou een jaar of zes denk ik ongeveer. Toen waren we dus bij Bill gelogeerd. En toen zijn we, die hadden daar in, dat is de Holy Land was dat hè. Zijn we geweest. En daar in Orlando hebben ze daar een heel. En er was ook een tabernakel opgezet. En daar is ook dienst en zo. En dat dus, hebben we dus naar zitten kijken. Ja, maar dat is dan helemaal in een aardsbeeld gezet zo. Maar toch bijzonder. Ik vind dat schitterend. Iedere keer als ik lees over die tabernakel. En ik zie dat heiligdom. En dan spreekt dat van de aanwezigheid van God. En wat een bijzonder. Zeg, is God aanwezig? Is hij aanwezig in uw leven? Zie? Hij is aanwezig in uw leven. Wiener vertelt net een paar dingen. En dan zeg ik, daar kun je dus proeven de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God. De zorg van de liefhebbende vader. Die zo zorgt. Zijn er dan geen moeilijkheden? Ja, die zijn er zeker wel. Maar het is een zorgzame vader. Het is een liefdevolle vader. En wat een voorrecht om te mogen weten. Dat je één mag zijn met hem. Dat je bij die vader mag komen en die zal voor je zorgen. Je bent zo gewend om voor jezelf te zorgen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat hij voor je zorgt. Dat je naar hem toe gaat. Dat je alles aan hem overgeeft.
Oh, we houden zo graag de dingen in eigen handen. We zijn dit van plan, dat van plan, een kind van plan. En dan komen we er ineens op een gegeven keer achter dat al die plannen, die gebeurde niks mee en die werken niet uit. En dan zitten we helemaal in de penerie. Waarom? Omdat we niet naar God gingen. En als we naar hem toe gaan. Wat een voorrecht. We hebben een herder die ons leidt in de paden der gerechtigheid om zijns naams wil. Want het gaat om zijn naam. Het gaat beslist niet om mijn naam. Nee, God is er niet te wachten op mijn naam. Maar het gaat om zijn naam. Wat een heerlijkheid, hè. Wat een heerlijkheid. Ja, het moet wel bijzonder geweest zijn ook op die dag voor die drie discipelen toen ze bij de Heer Jezus waren op die berg der verheerlijking. Maar dan begonnen ze ineens, zetten ze eigenlijk de Heer Jezus op hetzelfde plateau als Mozes en Elia. Want ze zeggen, we zullen drie tenten maken. Eén voor iedereen. Eventjes wachten, zegt de vader. We zullen die twee maar wegnemen, want die krijgen de aandacht hier. Dat is niet de bedoeling. Hè? Houd in de gaten, dat is niet de bedoeling. Maar we mogen best leren van David, van Elia, van Mozes, ga zo maar door. Het is de bedoeling dat we ervan leren. Om dat niet te criticeren, gewoon van leren. Maar het is niet de bedoeling dat we ze vereren. Dat is weer iets heel anders. En dat doen we alleen de Heer Jezus. En zo door het hele woord heen. Er zijn veel mensen die Mozes vereren. Dat deden de fariseeën, de schriftgeleerden. En gisteren de avond nog gekeken, Frans. Hè? Die schriftgeleerden, die fariseeën, die vereerden. Die wilden zelf vereerd worden. Hè? Die vereerden Mozes. Hè? Wij hebben Mozes. Ja, maar dat gaat niet om. Het gaat over de Heer Jezus. En in Hebreeën leer je dat ook. Hè? Er is er eentje meer duur dan Mozes. Dat is de Heer Jezus. Nou, zo is hij, iedere keer, als je dus Hebreeën doorgaat, dan lees je dat iedere keer, hè. Hij is meerder. Oh, hij is zoveel beter dan het oude verbond, hè. Hij is het nieuwe verbond. Nou, hier hebben we dat. Dus, we kijken, nou gaan we toch dit even lezen, want het is wel, dat raakt ons een beetje meer, hè. Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Zo, dat zijn wel diepe dingen, hè. Ja, dat raakt ons. En de dichter dat we bij de Heer Jezus leven, de meer dat we het licht erop hebben, de meer dat we zien, daar ontbreekt nog iets. Ja, van onszelf wel. Maar in Christus is er het leven en in Christus is er het licht. En in Christus zijn we vrijgemaakt. En terwijl we met hem wandelen, zegt de Bijbel 1 Johannes 1 vers 7. En dat terwijl we met hem wandelen, reinigt het bloed van alle zonden. Het bloed van de Heer Jezus. Niet het bloed van lammeren en bokken en stieren en duiven en zo. Maar het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonden. Wat een bijzonder iets, zeg. Dat wandelen met de Heer Jezus. Dat is zo voorrecht aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook zo bijzonder. Dat zo kan. Dat wij als aardse mensjes zo met de Heer Jezus mogen wandelen. Want dat is toch wel heel bijzonder, hè. Want anders ga je dit lezen en zeggen, ja, maar hier kom ik nooit aan toe. Nee, kom je ook niet aan toe als je kijkt naar jezelf. Nee, dan kom je niet aan toe. Want dan is het allemaal gewoon verkeerd. Maar hier, als je zegt, ik vertrouw op de Heer Jezus. Ja, dan wordt het allemaal anders. Hè? Die met zijn tong niet achterklapt. Die tongen die klappen nog alles. Hè? Ja, het zijn echt van die klappende dingen. Hè? Heel gewonder, hè? Hoe dat ding klapt. En hoe dat gemaakt is zelfs. Hè? Het klapt maar heen en weer. Het klapt soms een hoop onzin uit. Hè? Ja, er is niemand die het aan mij is. Dus hier denk ik, wel maar goed. Ik kan ook niks aan doen. Het kan nog zo snel gaan ook, hè? Oh, kijk, ze stemmen allemaal toe. Goed. Nou, die het meeste zwijgt, stemt het meeste toe, zeggen. We gaan maar verder, want ik zie jou. Dus die ze met gezel geen kwaad doet en geen smaadreden opneemt tegen zijn naast, in wiens ogen de verworpene verachten, is maar hij eert degene die de Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Die zijn geld niet geeft op boeken en geen geschenk neemt tegen de onschuldigen, die deze dingen doet. zal niet wankelen in eeuwigheid. Bijzondere psalm eigenlijk, hè? Uit de Zonder Heelheid. Heel een bijzondere psalm. Misschien, ik weet niet of je die met aandacht gelezen hebt. Maar als je die psalmen, sommige van die psalmen, ik zal er eentje denk ik verder terugnemen. En dat is ook eentje van David. En dat is psalm 8. Het gaat me dus erover dat we dit even, de hoofdlijn hiervan niet missen. Is dat leven van David in gemeenschap met God. Zo zijn die psalmen geschreven in die diepte. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Nou, zo uit die diepte is dat geschreven. En soms is het uit de hoogte geschreven. Want dan is hij zo gezegend en zo verblijd. En zo roept hij tot de Heer. Ja, zo wil je het zeggen. Heb je dat ook? Heb je het ook? Want soms, ja, dan zit je echt wel een beetje op de heuvel. Maar de volgende dag zit je misschien in de vallei. En dan is het wat anders, hè. En dan ben je niet zo blij. Maar die psalmen, die geven dus weer. S'morgens, een van de eerste dingen die we doen. Mevrouw en ik hebben dat al lang, maar dat hebben we wel eens gehoord. Maar dat geeft niet. Is een psalm. Psalm 23 en dan nog eens een psalm. En die lezen we dan op datum. En dan doen we dat nog een keertje. Als we ontbijt gehad hebben, dan lezen we er nog eens een. En die doen we ook op datum. Zo, dan gaan we door die psalmen heen. In 5 maanden gaan we er 2 keer doorheen. Nou, dat is best mooi. En dan vind je dus het leven in van de christen. Je vindt daar het leven in de gemeenschap met bijvoorbeeld een David. En dat leven van David, dat is warm met de Heer. Die leefde in die gemeenschap. En dat, als ik vanavond niks anders doorkrijg of door kan geven, dan is dat leven van de gemeenschap van David met God. En als we dat overnemen, ik weet niet hoe u leeft met de Heer, ik weet niet hoe u de Bijbel leest, maar soms dan, als ik mijn Bijbel lees, dan is het net of je die dingen die je ziet, die je in een ander ziet, in een David, die haal je eruit en die zeg je, dat is voor mij. Vat u me? En die dingen die je in Johannes leest, van een Johannes, de discipel van liefde, die neem je er zo uit en zeggen, dat is voor mij. Nee? Dus er zijn dingen die je eigent, je toe-eigent, die zijn voor jou geworden. Wat een rijkdom dat wordt in dat leven. Of je ziet, als je bijvoorbeeld Efeze leest en je ziet hoe Paulus dat schrijft. Die zegt, oh, we zijn in de hemel, wat een positie hebben we gekregen. In Christus. Ah, dus daar leef je dan in, hè? En je leeft daarvan uit. Dus een heel ander leven als hij zegt. Ja, hoe was je dag? Oh, niet zo geweldig. Ik kom van alles tegen het leven. Zo kan die mensen een beetje doorgaan. Waar is hij mee bezig? Waar bent u en waar ben ik mee bezig? Is het met het leven van de Heer Jezus? En zo kunnen we zoveel leren van David. En ik zag zo'n verschil. En misschien zegt u, nou, dat zie ik zo niet, want dat is fijn, dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik zag zo'n verschil toen ik dacht aan David en Salomo. David in het leven met de Heer. Daar zat zo'n diepte in. En dan zie ik, Salomo die gaat verder in het leven met de wereld. In het leven van het vlees. Met al zijn rijkdommen, wie is er rijker geweest dan Salomo? En dan in al zijn wijsheid. En je ziet dat die wijsheid, die vloeit ook weg als het ware, die ebt weg. God had hem wijsheid gegeven, maar had hij werkelijk die wijsheid nog in het einde van zijn leven? Dat zie je nergens staan. Ik ga er niet over oordelen, het is alleen maar dat we ervan leren. Ik heb u gezegd dat wie we ook noemen in de Bijbel, of dat het nou Paulus is, of David, of Abraham, of Adam, dat maakt niet uit. We willen ervan leren. Hè? En hoe die mensen omgingen met de Heer Jezus. En dan zeg ik, Salomo, die was in het eind van zijn leven, was hij eigenlijk, ja, helemaal op eind lijkt hij wat terug te komen. Maar tegelijkertijd, hij is het ver van God geweest. Het bewijs dat David op het eind van zijn leven zelfs, op het eind van zijn koningschap, weet u wat hij dan een keer doet? Wat doet hij dan? Dan gaat hij het volk tellen. Of tenminste, dat wil hij laten tellen. Dat is natuurlijk niet zelf doen. Hij wil dat laten tellen. Dat zelfs Joab, die toch een generaal was. En die nou niet zo'n makkelijk mannetje was. Die zegt tegen de koning. Nou, wie durft er iets tegen de koning zeggen? Hij zegt, scheid er toch mee uit. Dit moeten we niet doen. Die was er helemaal niet. En dat deed hij. Maar waarom deed hij dat? Waarom deed hij dat? Dan moet u maar eens lezen. Dan staat er dit. En de Satan. Hé. Waarom probeerde de Satan David het volk te laten tellen? Om hij wilde dat David die gemeenschap had met God. Die wilde die er aftrekken. En wanneer je iemand ziet wandelen met God. Heb je er dan wel eens aan gedacht. Dat ze misschien dubbel gebed nodig hebben. Want. Dan is de Satan ook dubbel aan het werk om te zien of dat ze die eraf kunnen trekken. Hè? Nou, dat is toen ook dat geval geweest. En wat er dan daarna allemaal gebeurde. Hè? Dus al die dingen in de gaten, wanneer je de dingen bestudeert, de dingen van de Heer Jezus. Het is heel rijk, maar tegelijkertijd worden verwacht. U was aan de teruggegaan eventjes en ik was bij psalm 8. Dat is ook zo'n mooie psalm. Dat zijn allemaal mooie psalmen natuurlijk. Alleen de ene kijk je anders naar als de andere. Hè? O Heere, onze Heer. Nou, zo begint dat al. Hè? Je ziet de uitroep van die David naar zijn God toe. Mag ik u eens vragen? Ik verwacht geen antwoord hoor, daar gaat het me niet om. Het gaat er alleen maar om dat u er even over na gaat denken. Hoe begint u uw dag? Is dat, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? Dat is toch een geweldige dag om zo te beginnen.
Hè?
En waarom zou u zo niet beginnen? Wat is er dat je tegenhoudt om zo te beginnen? En als je zo begint, dan is de stap voor je dag al gezet. Ja, en je zegt, ja, maar er komt nog van alles achteraan. Ja, zo wat. De Heer is er dan toch bij. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Niet alleen maar op de kleine stukje Riksen. Nee, op de ganse aarde. Overal mogen ze weten dat Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Huh? Nou, hier, kijk hier, oh, schitterend, hè. Gij die uw majesteit gesteld hebt, waar? Boven de hemelen. Ik heb nog geen eens al de hemelen gezien. Een stukje van de ene, hè. En hij zegt, boven de hemelen. Oh, wat. Zie je wat hij doet? Hij, als het ware, hij dringt in, door die hemelen heen, in gedachten, daar is God. Zie. Ja, dat heb je hetzelfde als je leest van dat heiligdom, van die tabernakel. Daar is God aanwezig. Zie? Het gaat dus helemaal om die gemeenschap met God. Dat zie je niet in het leven van Salomo. Niet in datzelfde. Maar in zijn jeugd, dan zie je dat wel. Maar in zijn ouderdom. En hoe goed is het om zo verder te leven met God? Hè? Door het leven heen. Wat een voorrecht is het. Om jong de Heer Jezus te kennen. En jong met hem te gaan wandelen. En op je jeugd. Ik denk soms dan zeg ik wel eens van die kinderen die naar de zondagschool gaan. Dat is belangrijker dan alles. Want, ja goed. Ik mag dan spreken voor die ouderen. Maar het beste zit daar een eentje verderop. Want die hebben nog een heel leven. En dat leven van dat woord kun je daar inbrengen. En wat een voorrecht om dat te doen. Hè. Wat een voorrecht om dat te doen. Om dat leven van de Heer Jezus zo in hen te brengen. En zeggen, kinderen, dit is het mooiste leven dat er is. Te leven met de Heer Jezus. Ben je ook enthousiast? Een paar jaren geleden deed mevrouw en ik, dan gingen we nog alles naar kampen toe.
kinderkampen, jeugdkampen, jeugdconferenties, we hebben van alles gedaan. Hè. En die kinderkampen, die was, oh, ik weet nog wel dat ik vertelde van David en Goliath. En kabom, daar viel Goliath ineens. Nou. En de kinderen stonden allemaal op de stoel te kijken wat die wil, hè. Oh, schitterend. Hè. Het leeft, hè. Het leeft. Als je ziet dat David met zijn God, die God die ging voorop. Gaat jouw God voorop? Ja, laat me maar stilletjes achter me. Nou, hij rende achter me. Als de Heer aan de gang, dan kun je ook aan de gang. Maar staat hij stil, moet je wel zorgen stilstaan. Anders bokst hij er tegenaan. He? Het zijn allemaal heel nuchtere dingen. He? Ja, soms zijn we niet nuchter wanneer het over de dingen van de Heer gaat. Maar we mogen best nuchter zijn daarin, hoor. Jazeker. Nou, ik hoop dat u dat allemaal volgt. En dus hier, ziet u dat nog? Uit de mond der kinderkens en de zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Soms dan denken grote mensen wel eens dat het allemaal om hun gaat. Nee, sowieso is de Heer Jezus niet. Die zei ook, laat de kindertjes tot maar komen. Verhinder ze niet, want er zulke is in het Koninkrijk der Hemel. En als jij niet hoort, net als een kind, dan kom je niet binnen. Zo. Dat is even duidelijk, hè? Ja, ik vind het zo mooi als het duidelijk is, hè. Oké. En, moet je nou zien wat hij hier zegt. Dat is zo bijzonder. Zie je hoe diep dat David leeft met de Heer Jezus. Want wat hij hier zegt, zegt de Heer Jezus later weer. Zie je dat? Want dan zegt hij. Uit de monden kindertjes en de zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartij wil. Zie je, die kinderen die komen zo naar de Heer Jezus toe. Die gaan zo bij hem zitten. Hij doet zijn armen zo rond zijn. Als er een ouder aankomt. En de Heer Jezus komt. Dan is, even wachten. We zullen dit eerst eens even bekijken. Want dit kan wel eens even. Ja, dit moet allemaal theologisch helemaal kloppen. En we hebben dus hele verhalen voor. Je moet dus iemand uitnodigen. Ik weet niet of het. Nee, dat heb je niet van gedaan, denk ik. Maar je moet dus voor de menigte staan. En je brengt het woord. En je vertelt van de Heer Jezus. En kom nu tot Jezus. Laten we eens kijken. Daar moet ik toch eens even over nadenken. Wat is er na te denken? Als je weet, hier is je verlossing. Dan hoef je alleen maar te komen. Een kind komt. Een kind komt. En de kinderdiensten die we gaan doen, is geen probleem. Die kinderen die komen wel. Ja, die komen zo allemaal. Ja, ik wil ook. Ja. Maar als je wacht tot die mensen 30 en 40 en 50 houden, dan ze worden het erger, dat is. Hè? Dan denk ik nog niet eens aan de 60 of de 70. Maar dan wordt het iedere keer erg. Ja, het is moeilijker om eens te krijgen. Oké. Dus u ziet dat hier. Het ga je sterkte gegrondvest om uw tegenpartij wil. Om de vijand en de raakgierige te doen ophouden. Je zou toch denken dat hij daar geen kinderen voor gebruikt? Nee, maar het zijn juist de kinderen die op hem vertrouwen. Zie, dat leven van de Heer Jezus. Die kinderen die vertrouwen op zijn kracht. Op zijn leven. Op zijn wijsheid. Op zijn liefde. En die grote mensen die zeggen. Zoals kijken. Nee, ik voel me niet zo goed vandaag. Dus ik denk niet dat het gaat. Die vertrouwen op draagkracht. Vertrouwen op draagkracht. Ik heb wel eens gezegd. In een gemeente. Vorige keer toen ik er was, toen zag ik wel van jullie hier niet. Nee. Toen hoorde ik dat jullie ziek waren. Ik zeg, ik was ook ziek, maar ik stond hier wel. Maar je moet hier niet in eigen kracht komen, je komt in zijn kracht. Het is interessant, moet dus opletten. Er zijn mensen die ontzettend spreken over genezing. Maar als je zonder is, dan zie je ze niet, want ze waren niet lekker. Dat klopt nog niet. Er klopt toch helemaal niks van. Die moesten er dan toch juist zijn. Als je niet goed bent, kan het er nog niet zo goed zijn. Waarom niet? Je krijgt je kracht van de Heer of niet? Nou, gaan we zo lezen. Ik zal het je laten zien. Maar kijk hier nog even. Zie je hoe die bezig is? Moet ik even kijken naar vers 4. Dat is gewoon, als ik uw hemel aanzie.
het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Zie dat, hoe nauwkeurig dat hij leeft in het wezen van God. De vingeren die dat werk gedaan hebben. Zie je dat? Hoe hij daarmee bezig is. Schitterend, hè? Dat is toch wel even bijzonder. En dan zegt hij, wat is de mens dat gij zijn er gedenkt. Ja, dat kunnen we stellen dan. Ja, dan gaat hij toch, tegelijkertijd, wat is de mens dat gij zijn er gedenkt. Nou, dan kun je dat ook zeggen met een uitroepteken, hè? Want hij roept het ook uit natuurlijk. Ja, zeker, want die mens, die gedenkt die wel. Die gedenkt, want hij ziet ook vanuit de hemel en hij formeert hun aller hart, staat er, hè? Nou, hier dus even. En hebt hem weinig minder gemaakt dan engelen, hebt hem met heerlijkheid en heer met heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heers over de werk in uw handen, hebt alles onder zijn voeten gezet, ja, en die heeft er wat van gemaakt. En nou dat hij er wat van gemaakt heeft, gaat God toch weer terug naar die mens. En die zegt, ik kom toch naar je toe. De Heer laat het gewoon zien hoe het was in de schepping. Hè? Hoe het was in de Hof van Eden. Ja, daar had die mens, God heeft alles geschapen en heeft hij die mens erin gezet. Hè? Hij heeft alles onder hem gesteld. En die mens die heeft het verknald. Laten we het zo maar zeggen eventjes. En God die gaat toch, komt toch weer terug naar die mens. Je ziet, dus je ziet, David die leeft helemaal in die God die de zonde ziet. En dus die ook David zijn hart ziet. En ook ziet wat er aan de hand is. En tegelijkertijd geeft hij dat hart helemaal over aan de Heer. En zegt hij ook, laat me vallen in de hand van de Heer als hij gezondigd heeft. Laat ik u één ding vertellen, dat is beter dan te vallen in de hand van de mens. Want die mens, die geeft nergens om. Die ziet het maar het liefste hoe ze je eventjes nog een duwtje na kunnen geven. Maar God, die zegt, kom. Wat een zegen, hè. Wat een bijzonderheid. We moesten nog eventjes hier iets bekijken. En dat gaan we doen nu in Psalm 84. Psalm 84. Dat is natuurlijk een van die psalmen die er ook helemaal op wijst. Het is niet direct een psalm van David, maar het is wel degene die ons laat zien. In het tweede vers begint hij zo mooi. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Hoe lieflijk. Zo mooi, die woorden die zo warm zijn, die je zo trekken, die je zo als het ware binnenbrengen in, dan hebben we het nog maar eventjes over de voorhoven. En als je in de voorhoven komt bij God, is dat al zo mooi. Want het eerste, als je het voorhof binnenkomt, ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen, is geweldig. Hè? Dus je ziet die poort open, spreekt van de Heer Jezus, hij is de deur, hè? En dat lezen we in Johannes 10 er weer bij. En dan zie je daar dat licht stromen van dat kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan, daar zie je de brandoffer open. Je bent nog maar net binnen en dan zie je het kruis van de Heer Jezus al. Ja, daar hebben we het zondag ook nog over gehad, hè. Nou, in ieder geval, dus daar zie je dat al, dat brandofferaalt. En dan zie je wat er dan allemaal gebeurt. En dan ben je nog geen, en als je daar geknield hebt, dan begint het leven. En dat is zo bijzonder, dat je denkt, dat daar wordt alles op geslacht en er wordt alles op geofferd. Maar dan begint het leven voor u en mij. En al die mensen die dan gekomen zijn met hun diertjes, zouden ze in de gaten gaan, en daar begint het leven. Daar begint het leven. Misschien hebben ze gedacht, dit is de plaats van dood. Nee, dit is de plaats van het leven. Dit is de plaats van het bloed. Hier wordt het bloed gestort. Het bloed op het offer. Op het altaar. Het bloed van Golgotha. Daar is het. Daar is vrijheid, daar is verlossing. En alleen door het bloed van het kruis is er ware verlossing. En zo, hier is zo mooi. Mooi staat dat. En zo, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heer, de Heerscharen. Mijn ziel, kijk hier, hier krijg je dat ook weer, hè. Hier hebben we dus een andere psalmist, maar even zo goed. Mijn ziel is begeerig. En dan komt het volgende. Bezwijkt ook van verlangen. Verlangen. Oh, oh. Kan die psalmist horen? Oh. Ja, ja. Oh, oh, oh. Wat een verlangen spreekt eruit, hè. Wat een diepte spreekt eruit. En wat een warmte, hè. Hier is die psalmist. Oh. Kun je nou zien zitten? Misschien heeft hij de pen in de hand en tegelijk aan het schrijven, maar oh, je voelt die bloedstroom als het ware, die stroom van liefde, die daar zo, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heer, zie je, dat komt er gewoon zo uitgestroomd, hè? Nou, oké, dus, en dan zijn we nog maar in de voorhoven. Dat is nog maar het begin van het leven met de Heer Jezus, hè? De voorhoven, dan ben je nog niet binnen. Nee, dan ben je nog niet in het heilige. Zeker nog niet in het heilige der heiligen. En dan mogen wij zelfs nu naartoe gaan. En, nee, dan nog maar in het voorhoofd. Nou, dat zegt hij ook trouwens later, zegt hij dat. Het is beter om één dag in het voorhoofd te zijn dan duizend ergens anders. Oh, is wat een wonder van genade. Hè? Wat een diepte, wat een rijkdom dat we hier hebben. Maar je is begeerig, bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven. Maar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En hier heet Musje. Hier komt het Musje. Dus, wij worden er veel aan herinnerd. Er staat er een stukje van die kaniveren daar zo. En er zitten we toch een musje in. Oh, wat een musje zitten erin. En ze lijken er allemaal op elkaar, maar ze zijn allemaal verschillend. En dan zien ze met elkaar stoeien, zo er doorheen. Het is wel leuk, is dat, hè. Het spreekt allemaal van de Heren. Hè? Ze zitten allemaal bij de Heren en dan in het vooraf. Nou, hier heb je die musjes ook. De mus en de zwaluw, die maakten een nest. En ze legden een jongen bij uw altaren. Wat zie je wat de Heer hier aan het vertellen is? Hij is aan het vertellen het vertrouwen van een vogeltje. We hadden het net over kindertjes. Maar hier hebben we het over vogeltjes. Het vertrouwen van een vogeltje. Die zijn heel, eigenlijk op zichzelf zijn ze natuurlijk heel wantrouwend tegenover de mensen. Maar ze zijn heel vertrouwend tegenover God. Zie je dat? Hier is dat musje, die zwaluw, die vertrouwt daar zijn nestje naartoe waar hij zo zijn jongen zal leggen. Eitjes en dan jongen. En dat doet hij waar? Bij het altaar. Nou is er één plaats dat dieper gaat dan het altaar. Dan ben je op Golgotha. En daar komen de musjes, daar komen de zwaluwen. En God die geeft die voorbeelden zo aan ons. Zou jij dan niet komen? Hoe lieflijk zijn die woningen. Oh, dat is zo warm, hè. En Heere der Heerscharen. En dan krijgen we dus de Heer der Heerscharen. Dat betekent, hij is de Heer over al de legerscharen. Hè? Mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis woonden. Ah, nou zijn we er. Daar is onze woning. Het is zo mooi, Johannes 14, dan zegt de Heer Jezus. Hij zegt, en mijn vader en ik komen bij je wonen. Dus, bij mij wonen? Ja, ik kom bij je wonen. Ze wonen daar. Die komen daar wonen. Huh? Wonen ze ook bij jou? Huh? Ja, die maken daar woning. Dan gaan we daar woning maken. Mooi is dat, hè. Een rijkdom, hè. Gaan we daar woning maken. Wij mogen bij hem wonen en hij komt bij ons wonen. Zo, wat een inwoning, hè. Spreekt helemaal over die inwoning. En dan heb je ook weer het antwoord op de inwoning van de Heilige Geest, hè. Ja, dat is ook een van die mooie dingen. Nou, hier zo. En dan kan je de hele dag loven en prijzen, want hij woont erbij. Zie je hoeft niet ver te gaan reizen eerst. Ze zeggen, ja.
Bijvoorbeeld, we gaan op naar het huis van God. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat zingen we vroeger en dan was het eigenlijk dat je naar een kerkdienst ging. Ja, maar even wachten. We gaan altijd op. We leven daar. Het is altijd een opgang. Je moet niet naar beneden gaan. Je moet opgaan. Ik zou opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zou komen in zijn hof met lof. Oh, dat is toch wel wat, oké. Met lof. Oh, oké, dat niet. Ja. Wel gelukzalig is de mens. Wie sterkte in u is. In welke harten gebaande wegen zijn. Ik vind het heel mooi hoe de psalm, hoe ze dat berijmd hebben. Huh? Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Steekt hem de hete middagzon en moerbeidal. Gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdrekt, verkwikt en hen tot zegen strekt. Geweldig is dat, hè? Ja, nou, dat hebben ze op de bereidende psalm, die zong we destijds. En dat, oh, ja. Dat is mooi, hè? Ja, vind ik ook. Dat is altijd een, als je dat, moet je even denken, als je dat leerde, dan was je ongeveer zo hoog, hè? Dus een jaar of 6, 7, 8. En dan leerde je die psalmen. En je bent 40 jaar weg geweest en je komt hier terug. En dat komt er ineens uit. Dat komt gewoon ineens weer naar voren. Wat kindertjes leren als ze klein zijn. Dan zie je hoe ze dat leren. Hè? En dan worden ze ouder en dan groeien ze mee op. Ja, sommigen die gaan niet weg, net als wij deden. Maar dat komt gewoon terug in dat leven. Hè? Wat een, en wat doet het woord van God? Het woord van God doet dit. Het geeft je stabiliteit ook in je leven. Het geeft je evenwicht. In de psalm is de lezen houd mij in evenwicht. Hè? En in diezelfde psalm die we gelezen hebben, denk ik dat het was, dat evenwicht. Ik sta met beide voeten op de grond. Ik leef in de hemel, maar ik sta beide voeten op de grond. Zie? Nou, dat is het leven met de Heer Jezus. Huh? Houd dat in de gaten. We gaan nog even verder lezen, oké? Want dit is zo mooi. Als zij door het dal der moermeisjebomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Zie je, dat is een dal van droogte, hè? Dat dal van de moermeisjebomen. Dat is een dal van droogte. Ergens net zo'n woestijn. En dan is hij de fontein. En in de woestijn van het leven is hij de fontein. Al mijn fonteinen zijn binnenin u. Oh, wat een mooi. Dat is toch gelijk, hè? Psalm 36 spreekt er ook van. Die fontein des levens. Ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Ze gaan van kracht tot kracht. Ieder van hen zal verschijnen voor God en Sion. Heere God, Heer Schade, hoor mijn gebed. Neem het oren, o God van Jacob. Sela, denk er eens over na. Hè? O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht. Uw gezalde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Wat een vergelijking, hè? 1 op de 1000. Wat een vergelijking is dat, hè? Ja, het kan er gewoon niet bij halen. Er zijn 1000 dagen ergens anders, die halen het niet. Maar 1 dag met de Heer, wat een rijkdom. Ja, dat is zo bijzonder. En ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wonen, te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild, de Heer zal genade neergeven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Nou, je zou toch 's morgens vroeg je bed uitkomen en je zou dat toch gelezen. Dan zit je toch gelijk bovenop de tafel. Hè? Dat is toch een geweldige rijkdom. Dat dat kan doen, dat dat mag doen, dat woord hebt en dat zo kan zien. En wat een belevenis. Dan zeg je, oh, ik denk dat ik er zelf nog op zal bijmaken. Hè? Wat? Ja, het is bijzonder, al die psalmen. Hè? We lezen ook nog wel eens een andere hier zo in Noorstad. Nou, even kijken. Hoor. En psalm 92 is ook zo'n psalm. En ik moet eventjes hier aan denken. Wij zeggen dat wel eens tegen elkaar. En dat is wel leuk hoor. We kijken vers 14. Psalm 92, vers 14. Die in het huis des Heren geplant zijn. Zeg, ben je er ook geplant? Dat is een verzorgde plant. In het huis des Heren geplant. Hè? Oh, je zat er maar staan. Geweldig. Je kan alles aanschouwen. Je kan alles zien. Je kan alles beleven. Want het is allemaal in het huis des Heren. Nou, daar is het. Kan het niet beter. Die zal gegeven worden te groeien. Te groeien. Zie? Ah, dat is wel zo rijk, hè, zo rijk. Te groeien in de voorhoven van onze God. Zo. En zie je het volgende? Waar bemoedigen elkaar daarin? In de grijze ouderdom. Frans, dat weet jij nog niks van. In de kracht van de jeugd heeft hij het over, hè? In de grijze ouderdom zullen ze nog vrucht dragen. Zij zullen fris en groen. Wij gebruiken het woordje fris, want dat woordje vet is niet. Dat zullen we zeggen dat dat in verouderde vertaling zat. Maar dat is niet de bedoeling dat we dat zijn. Natuurlijk fris en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Ah, dat is een schitterend iets dat je mag verkondigen dat de Heere recht is, hè? Hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Oh, wat een voorrecht om deze dingen zo te zien en zo te mogen weten dat Jezus Christus, Hij is hier. Ik zal er nog een meegeven voordat we hier klaar zijn. In Psalm 118, daar staat er ook nog een. Ik lees even van, dit is ook een heel mooie psalm natuurlijk. Ik lees van vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Veronderstel dat je dat leest vanmorgen. Hè? Laat ons verheugd en verblijd zijn. En dan nog, Heere, geef nu heil, nog Heere, geef nu vogelspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heren. Oh, zegen u uit het huis des Heren. Daar komt de zegen vandaan, zie je dat? En dus als jij leeft in die voorhoven van het huis des Heren, wat een zegen is het om daar te leven. De zegen te leven als het ware, moet je goed luisteren, onder de rook van het brandofferaltaar. Dat is onder de rook, kan ik het even zo zeggen, onder de rook van Golgotha. Onder de geur van Golgotha, van dat brandoffer, dat daar geofferd is. Het lam van God. En God offerde daar zijn eigen lam. Hoe bijzonder, hoe diep, hoe rijk. En de ene psalm na de andere psalm spreekt van dat brandoffer, de Heer Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een bijzonderheid. Zie, al die andere offers, daar had God geen behagen in. Lezen we duidelijk, ook in Hebreeën. Maar in dat ene offer, voor de Vader is alles gezet op dat ene offer van zijn Zoon. Zijn lam. Let wel, het lam van God is zijn lam. God offert zijn lam op. We hebben geen idee, we kunnen er niet in komen, hoe diep dat geweest is. Dat de Vader de Zoon opgeofferd heeft. En wanneer we Psalm 22 lazen, mijn God, Waarom hebt gij mij verlaten? Dan moeten we tegelijk zeggen, David heeft wel een diepe gemeenschap gehad met God. Een hele diepe gemeenschap. Om dat te kunnen, te mogen schrijven. Heel bijzonder. Wij mogen het lezen. En ook in die gemeenschap met de Heer Jezus en zo met de Vader leven. Geliefde, dat is de bedoeling van ons leven. Hemelse Vader, we willen u danken voor het bijzondere ons gegeven door onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Het bijzondere dat we zo met hem mogen leven, dat iedere dag een belevenis is op zichzelf. Vader, omdat we met hem mogen leven. Vader, we danken u dat u niet uitziet naar allerlei offers. Brandoffers, slachtoffers, die hebt gij niet gewild. Gij hebt gewild dat we opzien naar de overste leidsman, de Heer Jezus Christus. Dat we in geloof, in vertrouwen met hem leven. Dat we zo een hemelse Vader leren kennen. Door hem, die ons zo lief gehad heeft. Vader, wilt gij dan zo ook een ieder daarin persoonlijk leiden. En laten zien de weg die in ieder zal mag gaan. Ja, heren, we weten, er is soms moeite en er is verdriet. Maar het is er opdat we het in uw hand leggen. En heren, als we het in uw hand leggen, dan zult gij ervoor zorgen. En gij zijt de enige die ervoor kunt zorgen. Want wij kunnen er zelf niet voor zorgen. We kunnen onszelf niet veranderen. We kunnen anderen niet veranderen. We kunnen alleen maar opzien naar een hemelse Vader die van zijn kinderen houdt. Vader, zo dragen we ook een ieder persoonlijk aan u op. We zeggen u dank, Heer, dat gij zo in die liefde wil leven met een ieder van ons. Heer, doet gij dan zo een ieder groeien in die genade en kennis van de persoon van de Heer Jezus Christus. En wij zeggen u dank in zijn naam. Amen.